vergadering wordt verzocht om dan te zingen het tweede en het derde vers van de 25e psalm. Heer, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen u treden bent. Leid mij in uw waarheid. Leer ijverig mij uw wet betrachten. Want gij zijt mijn heil, o Heer. Blijf u al de dag verwachten. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heer, waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijk ogen, zijn bij u van eeuwigheid. Sla de zonde nimmer gaan, die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij toch in genade, om uw goedheid eer te geven. Wij noemden u het tweede en het derde vers van de 25e psalm. U zal worden gelezen uit de brief van de apostel Paulus aan die van Efeze, daarvan het derde hoofdstuk.
Wij zien, mijn vrienden, door de ganse schriftuur heen, ook in de verse die we zo even opzongen, dat de heiligen der hoge plaatsen mensen geweest zijn waar die kennis gewrocht was. Ik ben één die krachtens me vallen. Alles ben verloren. Want het beeld Gods, dat bestaat immers niet alleen in gerechtigheid en in heiligheid, maar bestaat ook in kennis. En nu zijn we daar dikwijls mee bezet. Ik heb geen bestaan voor God, want ik heb geen gerechtigheid. Heiligheid is niet bij me te vinden. Ik ben één stuk zonde. Maar wij moeten daar in menig opzicht rechtstreeks bijgebracht worden, dat daar in ons niet is overgebleven de allerminste, geringste geestelijke kennis. Een hond kent zijn bezitter, een ezel, de kribben zijn zere. Maar bij ons is alle kennis weg. En nu zien we hoe dat de heiligen der hoge plaatsen daarmee geweest zijn waar ze wezen moesten, aan de deur bij God, doen wij dat ook. Zijn we ook met onze armoede, zijn wij ook met ons gebrek, met onze belangen en behoeften daar waar we wezen moeten. En we zongen, Heer, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer me hoe die zijn gelegen waarheen u treden bent. Is dat het gebed van iemand dat nog nooit kennis en nooit de minste aanraking geweest was met Gods schepper? Nee. Het is een lied uit, een lied wat voortgekomen is uit het hart van de man naar Gods hart, waarin zijn jeugd al was werkende van de vrezen Gods. En die spreekt zodanig. Lees maar het eerste vers. Ik heb op u betrouwd in noden, weer van mij tot schaamte spot. Dat de vijand nooit van vreugd om je opspringt. En dan die u wachten, dat geeft het te kennen kennis. Dek nooit schaamt, die de deugd zonder oorzaak stout verachten. Het dus er was een man met kennis. En er was dit de zaak. Dat hij moet beleven, zo ver als ik verlicht ben, weet ik. Zover ik geleid ben, heb ik leren kennen. En dan kan ik niet verder. Verder kan ik niet komen, wat dan? dan moet ik bij de hand genomen worden en worden geleid. Want dat koninkrijk, dat is een geestelijk koninkrijk. En daar ligt alles van de mens. Alle begrip en het grootste verstand, dat is daarbij uitgesloten. Al is het dat de mens van nature zich daar nog zo schrikkelijk aan stoot. Maar ja, de zaken zijn niet anders. Als we op die zaken letten, dan komen we tot deze eenvoud. Dat wij in alles van ons schepper afhankelijk zijn. Niet in vele dingen, maar waarlijk in alles. Zeg daarom God niet, mijn huis zal een bedehuis genaamd worden, alle de volkeren. David als kenner dat de zaken al zo waren, spreekt dan ook. Het denkt aan het vaderlijk mededogen. Heer, waarop ik bidden pleit. Want milde handen, vriendelijke ogen, ze hebben u van eeuwigheid. Hoe is een vader tegenover zijn kind? Met mededogen. Terwijl anderen zouden zeggen, als een kind verkeerd is, dwars. Nou, maar dat nam ik niet. Maar nu is daar zo'n tederheid. Bij een vader, bij een moeder, het is hun kind, vlees van hun vlees. En nu maakt daar de dichter gebruik van, om zo te spreken, om inbreuk te maken op Gods liefde hart. Denk aan het vaderlijke mededogen. Hier is een mens die dan alles mekeert, die niet in sommige maar in alles u nodig hebt. Is dat dan ook niet het oogmerk Godes? Want daar wij in Adam zijn ten gronde gegaan, het heil verloren, wat we eerst in handen hadden, ze hebben goed het heil gelegd op de hand van zijn zoon. Zien we dus wel hoe verkeerd of dat het is als daar bij ons woont vermening. Dat wij kunnen doen dat wij kennen. Gaat niet. Nu kunnen we nooit te eenvoudig zijn. Nooit te onbloot. Ziet naar de heilige der hoge plaatsen. Welke plaats hebben die ingenomen? Daarom wordt zijn huis hier een bedehuis genaamd voor al de volkeren. Laat ons daar dan vandaag wat over spreken. Wij vragen daartoe aandacht voor een gedeelte van Gods woord dat ons even werd voorgelezen uit Paulus zijn brief aan de Efeziërs. Hoofdstuk 3, een lezen ervan, het 14e tot en met het 21ste vers, waar wij dus lezen om deze oorzaak, buig ik mijn knieën tot en Vader onze Heer Jezus Christus, uit welke alle geslachten in de hemel en op aarde genaamd worden, opdat hij u geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door zijn geest in den inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw hart te wonen, gij in de liefde geworteld en gegrond zijt. Opdat gij het ten volle kon begrijpen, met alle heilige welke de breedte, lengte en diepte en hoogte zijn. En bekennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat. Opdat gij vervuld wordt met alle volheid Gods. hem nu die machtig is meer dan overvloedig te doen, boven al wat we bidden of denken, naar de kracht die in ons werk hem, zeg ik, zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus in alle geslachten tot alle eeuwigheid. Amen. En tot zover. Laat ons nog vooraf zingen het 8e en 9e vers uit de 77e psalm. De apostel Paulus te Rome gevangen zijn onder naam en zaak van Jezus Christus, heeft vandaar deze brief geschreven aan die gemeente die hem zozeer lief was. Immers weten we wanneer dat apostel daar predikte, dat daar een groot oproer ontstond. En dat zelfs geweest is, dat men 2 uur lang heeft geroepen, groot is de Diana der Efeziërs. Mens die houdt van nature, daar die God kwijt is en zinnelijke heeft, wat niet voldoet, die houdt van bijzonderheden. En daarom was Efeze een voorname stad, want we zeiden dat de godin Diana, die was uit de hemel komen vallen. Dat hebben we hun terecht gekomen. Daaruit was een heiligdom gebouwd, een heel kunst gevrocht, waar ik weet niet hoeveel jaren men alle krachten aan had besteed. En nu maakte men zilveren tempeltjes. En van maakte men die na wat zo'n aftrek had, dat het was een bloeiende stad vanwege de zilversmeden. En hoe komt daar Paulus? En die gaat daar toch verkondigen dat die de macht had over alles en waardoor alles was, die was onze gelijk geworden en die had een roemloos zijnde gehad tussen 2 moordenaar aan het kruis. En die was opgestaan uit de doden. Nou, hoe kon dat opstaan uit de doden? En moest men geloven in een godheid die zelfs tussen moordenaren instierf, dat kon toch niet. Zo zou men kunnen redeneren, maar dan was het Gods geest die de prediking van Paulus heiligde. Zodoende is daar gekomen een bloedende gemeente, waar Paulus later en nog enige jaren gearbeid heeft en de kennis van God en van zijn werken daar algemeen bekend waren. Zo, lees maar eens het 1e en het 2e hoofdstuk, dan weten we al genoeg hoe of dat het was in de gemeente. En welke plaats of dat ze hadden in Paulus' hart. Nu is hij de gevangene te Rome, onder naam en de zaak van Jezus Christus. En hoe zit daar niet de man te Rome? Oh, het is toch wel erg dat ik nou hier terecht heb moeten komen, in gevangenschap. Ik heb nooit anders bedoeld als de eer van God, de kroning van Christus, het heil van mijn naaste. Nee, zo is de apostel niet. Zit hij daar met de borst vooruit als een buitengewoon mens? Nee, ook niet. Laat ons goed aanslaan op die zaken en zulke schriftgedeelten lezen en herlezen. Het tot ons nut. Paulus was een mens onder de mensen. Verder wat er was, dat was de genade Gods. Als we er anders over handelen, zijn we onbijbels. Hoor maar. We lezen in het evangelie van Johannes. Daar was een mens van God gezonden. en zijn naam was Johannes. En deze kwam tot een getuigenis om het van het licht te getuigen. Hij was het licht niet, maar hij was gezonden omdat hij daarvan getuigen zou. Daar de man waar Christus van zegt, uit vrouwen geboren, niemand gelijk Johannes de Doper, daar heeft de Heilige Geest van goed gedacht om ervan te schrijven. Daar was een mens. Een mens uit Adam. Allerhande fouten onderworpen. Mens onder mensen. En maar, nou was bij die mensen was ook de genade Gods. Zo lezen we ook. Daar was een mens te Jeruzalem. En zijn naam die was Simeon. Die was Godvrezende, rechtvaardig Godvrezende, verwachtende de vertroostingen Israëls. En de Heilige Geest was op hem. Dus een mens onder de mensen, maar verrijkt met de genade. Als we dat uit het oog verliezen, dan zijn we, dan staat, komt de zaak zo scheef te staan. Al zo fout, want dan moet die man, die niet deugt, want zo niet deugt, dat God heeft mijn adem afgesneden. En die vrouw die dat al leren kennen, die moet ontzien worden. Want die zijn bekeerd. Wat krijgen we nu? Geestelijke afgoderij en hoererij. En er komt de grootste ellende in het woord. Dat heeft de kerk door de eeuwen heen geleerd. Dat is in de kerkgeschiedenis bevestigd. Nog heden ten dag. Daarom heeft Paulus, die hem niet geleerd, zo mens als ik ben. Helemaal niet. En nu zit hij daar in Rome. En daar is niet een man die zich beklaagt bij God, en niets van het alles. Daar is een mens in Adam gevallen, door God begenadigd, die bedeeld is met een ambt. En is Christus hier op aarde verworpen, en hij wordt ook verworpen als zijn dienaar en drager van die leer. En terwijl dat hij nu daar zo in Rome gevangen zit, acht je het goed om de gemeente te versterken daar in het wezen. En het is die eeuwige geest geweest die hem daartoe opgewekt heeft om te boek te stellen dat heden ten dagen nog het in gebruik is bij de ganse christenheid. En is het door de eeuwen heen bewaard gebleven. En hoe dan spreekt die man wat hem betreft. En dan is zijn woord dit. Opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden de overheden macht in de hemel, de veelvuldige wijsheid Gods, naar het eeuwig voornemen dat hij gemaakt heeft, in Christus Jezus onze Heere, in de welke wij hebben de vrijmoedigheid en een toegang met vertrouwen door het geloof in hem. Daarom bid ik dat gij niet vertraagt in mijn verdrukking voor u, het welke is uw heerlijkheid. Wat bedoelt hier de apostel? Met zodanige woorden, dat gij niet vertraagt. Wie bedoelt de apostel met gemeenschap te oefenen, elkander goden op te dragen en aan te bevelen. En hij zegt, want dat is uw heerlijkheid. Uw hoedanig heerlijkheid. Immers. Een dienaar en de gemeente, die horen samen. En die zijn samen, zijn die afhankelijk. De apostelen in het zijne, zij in het hunne. En nu is dat, is dan hun heerlijkheid, dat daar zij met de zaken bij God zijn. Paulus met hun zaken bij God is. Dat God naar de rijkdom zijn genade zijn beloften is vervuld. En die getrouwe God is dienend in al hetgeen dat nodig is. Dus, de zaak die is dit, dat men waardiglijk wandelt naar het evangelie van Jezus Christus. Daarom bent zowel als christenen te leven het nieuwjaar. Gelieden, heb wat te doen. God aan te roepen voor uzelf, voor elkander, maar ook voor mij. Maar anderszins is het dat ik ook te doen heb. Want al is dat God me zijn woorden heb toebetrouwd en sacramenten, ik ben zo'n grote stumper, ik kan bij mezelf niets veranderen. Laat staan bij een ander. Wat blijft er dan alleen over? De genade. Dus om onze handen tot God, ons schepper, uit te strekken. En dat is de enige oplossing. Nu volgt het schriftgedeelte. Laten we over twee dingen dan vanmorgen spreken. Over het gebed en over het doel van het gebed. Of waarvoor Paulus bidden. Ik lees hier. Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot een Vader van onze Heer Jezus Christus, uit welk al het geslacht in de hemel op aarde genaamd wordt, opdat hij u geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door zijn geest, naar den inwendige mens, opdat Christus door het geloven in uw hart te wonen, en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt. Ten eerste het gebed. Tot recht gebed behoort dat wij die enig en waarachtige God, die zich in zijn woord geopenbaard heeft, om al hetgeen dat hij geboden heeft te bidden, van harte aanroepen. Hij spreekt erover de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, uit wie dat alle geslachten die in de hemel en op aarde zijn ook genaamd worden. Het dus de enige ware God. Ten andere, dat ik mijn nood en ellendigheid recht en grondig kennen, om me voor Gods aangezicht te verootmoedigen. En ten derde, dat ik deze vaste grond te hebben. En dat, hoewel dat ik onwaardig ben, God mij om Christus willen verhoren gelijk in zijn woord ons geopenbaard heeft. Zie dus, dat is de grondslag tot de recht en tot de waar gebed. En ten andere waar of dat Paulus hier om ons biddend is, dat Gods genade zouden openbaar worden en uitblinken in de gemeente. Namelijk, versterkt worden naar de inwendige mens, Christus door het geloof in een hart te wonen, men daarin geworteld en gegrond zijn. Ten eerste dan het gebed. De apostel, die was zich bewust dat daar hij apostel was, dat niet een zaak was die hij zelf, maar als van de straat, om zo te spreken, had opgerapt. Nog dat het was En dat anderen hem dat hadden opgelegd en hadden opgedrongen. Want dat is in het minst niet bij de apostel geweest. Maar als de tijd van God daar was naar zijn eeuwig voornemen, hem in zijn vijandschap veld en een vatbaar maakt voor zijn genade, voegt Christus daar tegelijkertijd bij, dat hij verkoren had om zijn naam uit te dragen, zowel bij het volk Israëls als onder de heidenen. En nu heeft de apostel, die heeft voor de heerschappij Godes en voor zijn Christus moeten buigen. Daar heeft hij niet tegenop gekend. En daarom predikt hij aanstonds in de synagoge. Ik ben bekeerd. Nee, dat is niet zijn prediking geweest. Maar er in Damascus tot de grootste verbazing konden ze horen dat de man die daarheen gekomen was om de leven van Christus gevangen te nemen, te martelen als kon te doden, die stond daar in de synagoge en die verkondigde hun Christus. Hoe is dat mogelijk? Deed hij dat? Ja, rechtstreeks. Dus de Christus als enige heiland en zaligmaker, gezalfd tot profeet, tot hoge priester, tot koning. Nu, dan breekt daar een tijd aan van afzondering en dan is het de laatste. Dan is het de laatste Barnabas die de apostel Paulus gaat opzoeken, hem vindt en dan is het niet zo dat hij met Barnabas als een hulp Janu mee het land doorreist, maar dan is het zo, nu zien we opeens de apostel Paulus als, om plat-Hollands te spreken, beslagen te reis komen. En op de voorgrond treden dat er onder de hemel geen andere naam gegeven is. Waardoor dat wij moeten zalig worden dat Jezus Christus die gekruist. En nu is het zelfs zo. Nu is het zelfs zo. Dat God door de hand van Paulus ongemene grote tekenen en wonderen deed. Dus in met tekenen en wonderen de leer kwam te bevestigen. Dat het de leer van God was, zelfs was het. Dat zij zweetdoeken namen, die brachten ze bij de zieken, dan werden ze gezond. Dat van zijn schaduw viel op zieken, die werden gezond. Zo was daar de kracht en de heerschappij der goddelijke genade. Nog spreekt de apostel Petrus in zijn brief. Onze geliefde broeder Paulus, daar de grote wijsheid die hem van God gegeven is. Dus hij werd door Petrus, die toch was een pilaar in een tempel Gods, werd hij al zo hoog vereerd. En wat blijkt nu uit dit schriftgedeelte? Nu vinden we man te Rome op zijn knieën. Nu is het niet daar in opstand of murmurerend of moedeloos, nee. Maar we vinden daar een man knielend voor God. God had zijn prediking gezegend. Maar Paulus had nog nooit iemand kunnen bekeren. Dat was geen werk van Paulus. Hij had geen mens wederbaard, vernieuwd en geheiligd. En opgeleid in een nadere kennis tot God in het geloof in Christus. Want dat kon hij niet. Hij noemt het dat de een plant een ander nat maakt, maar het God is die de wasdom heeft. En nu die grote prediker, die ijveraar voor de ere Gods. En voor de kroning van Christus, die ijveraar voor het heil van zondaren, die zit daar in Rome op zijn knieën. God, wat er is alles van afhankelijk. Zou je dat goed bedenken? Alles van afhankelijk. Die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil. Er is nog een boekje van Augustinus, die grote kerkvader. Toen Augustinus jong was, was de grote wereldling. Leefde in de zonde godloosheid. En had een groot verstand, wet en heidense wijsgeer. En dan had die moeder, die had hem opgevoed in christendom. En die zag met leden ogen dat alles aan. En in dat boekje, er komt geregeld hem voor. Als er weer wat beschreven is van Augustinus, van zijn zondig leven. En wat deed Monica? Dat was het bidden. Want wat kon die eenvoudige vrouw, wat kon die praten tegen die heidense wijsgeer? Die een wereldnaam had. Dan weer een stuk in de Staten. Wat deed Monica? Bidden. Telkens maar weer bidden. Ouderen doet dat ook. Je kan je kinderen niet bekeren, maar je kan het jezelf niet. We kunnen niets veranderen bij onze kinderen, want we kunnen bij onszelf niet. Roep dan God aan. Na jaren, want het was niet een paar keer en een enkele dagen, laten we dat uit ons hoofd zetten. In de geesteloze tijd, dan hoort men soms, we krijgen wel 3, 4, 5 teksten op een dag. Mijn vrienden, dat zijn allemaal geen koninklijke gaven. Dan leeft men in de godsdienst. Die dingen zijn niet zo. Mijn leven is nooit zo geweest. Het is altijd geweest in druk, in kruis. In moeite en lijden en ellende, dan ben ik daar geprepareerd en gevormd om weer nieuwe verborgenheden van zijn koninkrijk te verstaan. Kreeg er nooit geen tekst. Ja, als het echt noodzaak was, dat ik het zelf niet meer wist, dan werd ik door Gods woord opgepakt. Maar het is nooit geweest dat ik het voor het grijpen had. 'S morgens dit. Met koffie drinken dat, en toen voor de middag nog dat, en toen dat, en toen dat. Laten we dat niet zo hoog aanslaan. Maar, laat ons dit, laat ons dat onderscheiden, dat men God kent. Niet over God praat, maar dat er voor een dag komt. Hij ons zei, dat is iemand, daar is kennis van God. Dat wil ik doen. En nu die grote godsman hier, Paulus, die zit op zijn knieën en die is aan het bidden voor hen. Daar moet het vandaan komen, bij die hoge God. En als Monica bij gelegenheid komt bij Ambrosius, de leraar, en is heel raad uitstotten, zegt hij, hoor eens moeder, een kind van zoveel gebeden en tranen, dat kan ik verloren gaan. God heb ingegrepen, het is de grootste kerkvader geworden. Daarin zien we hoe dat God is. Hier hebben we dus een helder en klaar voorbeeld. Paulus in de wetenschap. In die kennis door Gods gebrocht. Geheel afhankelijk, het is niet desgene die wil, nog desgene die loopt, maar des ontfermende Gods. in de wetenschap geheel op God aangewezen. Is het ook niet zo, mijn Paulus? Ja, Christ, dan moet ik me overgeven, he. Want ja, God in handelt toch naar zijn rijen verreinen. Vrijmachtig en soeverein wil. Ja. Mij is in de tijd ook wel gezegd, dat liep de kerm onder mijn naasten. Ja, maar hoor eens, je hebt toch je eigen ook moeten bekeren? Dat moeten we het ook doen. Zeker, hoeven we niet druk voor te maken. Maar, wat doet nou de genade? De genade doet dit. Dat we niet alleen naar sommige, maar naar de geboden Gods beginnen te leven. Met alles zwakheid en gebrek. Dat brengt de genade, zeggen we, met zich. En nu, die uitnemende verheven man, die geeft hier het voorbeeld voor ons, ik het mijne, gij in het uwe, wat op ons pad ligt. Buigende de knieën tot de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, uit wie al de geslachten die in een hemel en die op aarde zijn uitgenaamd worden. Kijk eens, die eeuwige majesteit in wiens hand alles is, bij hem is de macht. Die heeft zo lief deze wereld gehad, dat hij zijn enig en zijn geliefde zoon hier geheiligd in deze wereld stond, het oordeel op hem lag, omdat hij het oordeel zou uitbrengen tot overwinning. En omdat wij der zegeningen zouden mogen wegdragen. En nu heeft die koning zich dus gekweten van zijn taak. En dat die eeuwige majesteit, die heeft als uitspraak gedaan op zijn arbeid, want hij heeft hem uit de dood opgewekt, maar hij heeft hem gesteld tot zijn rechterhand in de hoogste hemel. Zo hebben we bewijs dat die majesteit volkomen akkoord gegaan is met het werk van Jezus Christus. Alle geslachten in hemel en op aarde worden eruit genaamd. En het Christus de hoogste plaats. Boven alle overheden, macht en krachten tegenwoordig de komende wereld. Dus, om al hetgeen dat u ons geboden heeft te bidden van harte aanroepen, nu ligt hier de grondslag om in geloof te bidden. Ten eerste, als de nood en ellendigheid recht kennend, geheel afhankelijk te zijn. Helemaal al aangewezen op de bediening der genade en des geestes. Maar nu ook om gelovig te bidden. God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Gezegende wonderlijke zaak dus. Ja, arme trouwe Vader, ja, we maken staat op uw genade. Ons hart, o Heer, die alles ziet, die veroordeelt ons in het naderen niet, maar zegt daar op ons biddelet, gelovig, amen, op het gebed. En dat is dus de zaak waar het dat over gaat. Dat is dus iets over het gebed. De ware God aanroepen, ellendigheid rechtgrondig kennen, en nu alzo bij hem zijn zoals hij dat van ons wil. Dat is waarlijk in geloof. Want wat niet uit geloof is, dat is zonde. Als dus we voor ogen hebben die God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die gaf zijn zoon, die heeft ze van zijn taak gekweten. Daar heeft de Vader zijn goedkeuring aangehecht. Wie kan als die daar behoorlijk op ziet, zei ja, och kees, ja ik ben het maar, want dat is misplaatst. dat zijn er toch dikwijls in ons bidden zo onverstandig. We slaan de eerste deur dicht. Ik ben er het mens in na. God zulk een hoge God. Ja, ik ben er helemaal het mens in na, want als God mij bekeert, kan iedereen wel bekeren. Ja, we hebben toch nooit om bekeerd te worden, dus dan ook erbij. Oh, God zit op me neer. Maar we hebben eerst de deur dicht gedaan. En dan zijn we zo aan tongen. Men mag zeggen. Maar, ja, dat is wat om gelovig te bidden. Ja, Van der Groe, die haalt dat woord nog alles aan. Bedoelt dan Van der Groe dit met gelovig bidden? En dan moet je dat en dat en dat en dat en dat geleerd hebben. Nee, dat bedoelt Van der Groe niet. Als je die plaatsen leest waar Van der Groe dat zegt om gelovig te bidden, dan moet je eens lezen wat daarboven staat en daaronder om het verband goed te verstaan. Daar bedoelt Van der Groe dit, dat wij het woord van God, als het woord van God eren, om daar een God geloof aan te roepen. Dus te laten varen onze eigen inzichten, onze eigen gedachten. En ons maar door dat woord te laten leiden. Dan wordt bedoeld met gelovig aanroepen. Wat niet uit geloof is, dat is zonde. Dus als het is dat ik mijn hoofd krom als een bies. En een zak onderleiden. En dan mag ik een naam hebben bij anderen. Oh, die loopt toch zo bezwaard. Schrikkelijk daar. En die hoort, nou zeg, daar zal er wel eens uitkomst komen. Want die lopen in zulke banden en noden. En het gaat jaar in jaar uit. Maar je hoort niets. Hoe komt dat? Want God zegt, is dat het vaste dat ik verkies? Heb ik nooit van gevraagd. Leg al die vroomheid en die methoden en al dat gedoe, ligt dat af. Vraag niet van je. Wat dan? Maar dat losmaakt de knoop van ongerechtigheid. Wat wil zeggen, dat is wat anders. Breek is met de wereld en met de zonde. Kom eens voor de dag in oprechtheid. Geen huichelarij en vroomheid. Gaat niet. Dus gelovig bidden. God aanroepen, dat is om ons te laten leiden door dat woord. Nu ten andere. Waar Paulus hier om bidt, dat is tot dat doel. Tot de eer van God. Tot kroning van Christus. Tot openbaarwording van de werken des Geestes. En dat Efeziërs daar de vrucht van zouden ploegen. Hier is dus niet een gebed, zodanige verlanglijst. Ja, Heer, ik zal dat willen, Heer, ik zal dat willen. Nee. Hier is heel iets anders. Hij spreekt hier voor eerst om versterkt te worden naar den inwendige mens. Ons lichaam, dat versterken we door spijs en door drank. Het door rust te nemen enzovoorts. Nu spreekt de apostel hier over naar den inwendige mens. Hij bedoelt daarbij dit. Zover als dat daar bij ons beslag is gebrocht. En God dat heb gelegd op hart en leven. Zo hebben we niet alleen belangen van spijs en van drank, van slapen en van rusten. Maar dan hebben we ook andere belangen. Om God te kennen, kennen we hem om hem te vervolgen te kennen. Ook om geheiligd in het gemoed, om ten hemel te worden opgevoed. En nu versterkt te worden. Sluit dus dit in. En wij zoeken door spijs en door drank, door rust en slaap, die krachten te verkrijgen, omdat we hier bekwaam zijn om te doen de taak die God op onze hand gesteld heeft. En dus, wij kunnen hier niet buiten spijs en drank en rust, want dan bezwijken we. En nu is het geestelijk, is het ook zo, dat hij ons versterkt door zijn genade, door zijn woord en door zijn geest. Opdat we versterkt worden, opdat we niet zouden verslappen in ons gemoed. En bijvoorbeeld ook niet bij de Efeziërs. Toch, het is toch wat hij. Ik hield toch zoveel van Paulus. Wat heeft die man me veel mogen dienen? En nu zit hij daar in gevangenschap. Wat moet ik van alles denken? Nee, om versterkt te worden naar den inwendige mens. Om het pad van zijn geboden te lopen tot het einde toe. Dus doe mij op het pad van uw geboden train. En schraag op dat spoor mijn wankelende gang. Daartoe boog Paulus de knieën. En bidden tot de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, wil ik alle geslachten in de hemel en de paard uitgenaamd worden. En dat die mensen die daar zaten, helemaal van God afhankelijk. Och, dat God die versterkte. Zo versterkte, dat ze niet bij de pakken neer zullen zitten, in moedeloosheid, troosteloosheid, in ellende. Als een prooi van Satan en van allerhande ellende, maar gesterkt zouden worden naar die inwendige mens. Het dat ook zo zijn, al is het dat nog zo'n ellende was werkend voor een dag komen, nogthans. Hé, nogthans, ja dat nogthans desgeloofs. Dat nogthans is God het doel van onze lof. Hij, onze God, hij woont in het hemel of hij doet al zijn behagen. Geef dat een zulke leer en zulke leven van Paulus. Geef dat niet ontzettend stichting voor ons ziel. Een stichting zoverre. Als dat we wensen om de rechte weg te bewandelen, de weg des levens. Ja toch, gesterkt te worden naar den inwendige mens. Daar waar God genade schenkt, daar is het. Als God sterkt, dan is het er. Als je het niet geeft, dan is het er niet, want het kan niet gemaakt worden en het valt niet te grijpen. Maar als hij sterkt, dan zegt diezelfde man die zijn knieën buigt dit. Ik vermaag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Is dat niet wonderlijk? Versterkt naar de inwendige mens. Hoe hebben de martelaren, hoe hebben die mensen de kracht der genade ervaren, gesterkt naar de inwendige mens. Het is bekend van een man die werd gebraden op een zacht vuur. En toen was er een edelman en die kon de ellende en de martelingen niet aanzien. En toen zei hij, man, hij roept toch de helft van mijn bezittingen, die vermaken ik aan je. Want ik kan zo'n lijden niet aanzien. Hij zegt, wat? Ik verloochen u voor wat geld en goed en riep. Keert me maar eens om, tiran. Dat is alleen kan dat uit de kracht der genade. Dat is mogelijk uit de kracht Gods. Net als Hendrik Fuze, Jan van Essen. Die verbrand werden. En die zongen, wij loven u, o God, wij prijzen uw naam, uw eeuwige Vader, uw verheffend schepsel samen. En zeiden, dit is ons een bed van rozen. Die hebben geen pijn en smart gevoeld, versterkt naar de inwendige mens. Zodanig versterkt dat de kracht zich mededeelde, ook uitwendig naar het lichaam. Want immer zo'n ziel staat boven ons lichaam, ons ziel is als de inwoner van het lichaam, daarom noemt de apostel het lichaam tabernakel. Wordt soms genoemd een tent, soms een huis, soms tempel. Maar die inwoner staat immers hoger als het huis. En nu is dat ziel en lichaam nauw op elkaar inwerken. Als deze, dat men ziek is, pijn en narigheid is, dan gebeurt het dat aan de binnenkant, daar is het zo treurig. Men, ja, zit en ligt daar als geestloos dood. Kan ook wezen dat als we fris, gezond en opgewekt zijn, dat inwendig het zo is dat we over alle moeite en bezwaren heen zien. Vooruit maar hoor. Dus we voelen ons fris, gezond. Daarom is daar zo'n groot, daarom is daar nodig dat behoorlijk te onderscheiden. Als we met ons naaste omgaan en spreken. Is men gezond? Is men ziek? Heb men voorspoed? Tegenspoed? Hoe zijn die dingen? Om daarin te beantwoorden, anders kan men wel met de beste bedoelingen iemand zo geweldig in de put slaan. Men bedoelt het zo niet, maar men had de zaak niet behoorlijk door. Nu is het ook geestelijk zo. Het kan zijn dat we als naar ons lichaam ziek zijn, maar nu worden we versterkt naar een inwendige mens. Daar is van de genade Gods, van de openbaring van Christus, van de troost des Geestes, van de liefde Gods. En, ja nou, dat komt erin voor, ja nou, men denkt dat men niets meer mekeert. Van daaruit is er wel voorgekomen bij een, die zegt, nou ben ik beter ook. Dan moest ik met een mooi praatje in bed houden, want je wou gelijk in bed uitstappen. Gesterkt naar de inwendige mens deelt ze ook aan het lichaam mee, want ziel en lichaam die zijn nou zijn niet samen verbonden. Dus als het is dat men gesterkt wordt naar de inwendige mens, dan is het zelfs zo dat als men iemand aankijkt, zo, wat heb jij een opgewekt gezicht? Of nou zeg, dat is ook vandaag heel anders als dat het gisteren was. Dat is zo van elkaars gezicht op te lezen. En zijn de ogen als de spiegel der ziel. Merk dan dat de apostel die bedoelt hier het welzijn der gemeente. Maar zo het welzijn dat het tegelijkertijd mede is de eer van God. Tegelijkertijd ook is de kroning van Christus, dat die arbeid des Geestes openbaar worden, gesterkt worden naar den inwendige mens. O Paulus, wat hebt u in gevangenschap een goed werk gedaan. Als het dan is dat wij zitten zoals dat we zitten, laten we dan handen en harten tot God opheffen, die in de hemel woont en troont. Laten we aan hem gebonden zijn. Eer, dan een woord spreken tot een sluit, laten we dan dat bekende versje nog zingen. Het eerste uit 123. mijn vrienden, we zijn hier. Dan op doorreis, want de eindbestemming, dat is die allesbeslissende eeuwigheid. En nu is het hier de tijd om God te leren kennen, zoals dat hij behoort gekend te wezen in het aangezicht van Jezus Christus. Denk nu zin, ik meen dat we gisteren morgen zeiden, En dat tot ons zaligheid hebben we God niet tegen. Die is de uitdenker van het werk des heils, zowel in de huishouding der genade de plaats des rechters inneemt. Maar die heeft het werk uitgedacht. We hebben Jezus Christus niet tegen tot zaligheid. Want hij is de dood ingegaan om het heil te verwerven. We hebben ook de Heilige Geest niet tegen tot zaligheid. Al lijkt het, want die overtuigt van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Maar het is die dierbare geest en waarvan dat geldt dat Christus die zendt om te overtuigen. En dan hebben we zelfs de wet niet tegen, want die zegt gij zult en gij zult niet. En die wijzen ons aan hoe daarom of dat we moeten wezen om wel getroost te kunnen leven en sterven. Kunnen wij het niet opbrengen? Ja, dan zegt die wet vervloekt. Is die niet blijven al hetgeen geschreven is een boek ter wet om dat te doen? Nochtans, de wet als wet hebben we niet tegen. Want daardoor is de kennis van de zonde. En dan moeten we eens kijken. We hebben Gods dienaars ook niet tegen tot zaligheid. Maar als daar wat mag wezen van in het hart wat bij de apostel Paulus zo overvloedig was, dan zal het ook zijn dat die der knieën buigen tot de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Dus God aanroepen tot ons heil. Mijn vrienden, daar raakt het nu ons. Hoe staan we daar persoonlijk tegenover? Maken we ons werk ervan om een ziel er als een buit uit weg te dragen? Maken we daar ons werk van om op de rechte wijze gezaligd te worden? En door de rechte deuren in te gaan, niet op de goedkoopste wijze in de hemel te komen, maar zoals dat God dat wil. Jezus die leert ons, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand die komt tot een vader dan door mij. Alsof dat de koning rechtstreeks te kennen wil geven. Als je zalig wil worden, dan moet je bij mij terechtkomen. Want een andere oplossing is er niet. Hij zegt niet, ik wijs u de weg, ik zal u de weg leren. Nee, hij zegt, die weg, dat ben ik zelf. Want daar de hemel en de aarde gescheiden waren door de zonde, de hemel toegesloten door de zonde, zo ben ik uit de hemel nedergedaald. Hier op aarde heb u vlees en natuur aangenomen. Ik heb gestreden, geleden, ik ben gestorven, ben begraven. Ik ben opgestaan en dan ben ik weer teruggegaan naar de hemel. Als zondetelligen overwinnaar van dood, graf en hel. En die eeuw voor alle de dood, het oordeel hebben uitgebracht tot overwinning. Wonderlijk, hij alles gedaan, u zegt, en nou ben ik de weg. Of dat de koning wil zeggen, niemand komt tot de vader dan door mij. Als dan ik de weg ben, dan moet je bij mij terechtkomen. Als je bij mij terechtkomt, dan ben ik de zorgdragende. Ik ben ook zelf de waarheid, gij zit uit de vader de leugen. Maar in mijn zijn alle beloften is zo Gods, die zijn verheerlijkt en vervuld. God is God der waarheid. En ik ben de waarheid zelf. Dus, hij zegt niet, ik leer u waarheid. Hij zegt, ik ben de waarheid, of dat u wil zeggen. Als gij door het geloof met mij zijt verenigd, dan heb gij in mij datgene wat we moeten hebben, dat God u als kind aanneemt. Daarbij is het leven niet, ik wil u leven geven, maar hij zegt, dat ben ik zelf. En uit de geloofsvereniging met mij, dat doet u ervaren dat onsterfelijk eeuwig zalig leven. Als God geven, laten we daar vanmiddag verder over die zaken spreken. Het aan dat Paulus bedoelen was om gebouwd te worden en gefundeerd in dat wij geloven in Jezus Christus. Zegene God ons dan het gesproken en heiligheid tot gewenste einde, dat zijn vrucht nog openbaren, God tot dankzegging, zijn naam tot heerlijkheid. Amen. Laat ons maar zingen tot besluit het vierde vers uit de 75ste psalm. Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen en zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.